Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Nieuws Update met Jelle Akerboom. Ondanks een vaccinatie gaan er in verpleeghuizen nog net zoveel ouderen dood aan corona als tijdens de eerdere golven. Kees Hertog, OMT-lid en hoogleraar ouderengeneeskunde. Ja, hoe is dat te verklaren, Kees?
Nou, ik zou het iets anders formuleren. Het is op dit moment nog niet zo dat er net zoveel mensen doodgaan in verpleeghuizen als in de tweede golf, waar wij mee vergeleken hebben. De sterfte loopt wel op, maar wat wij gezien hebben is dat als je op dit moment in het verpleeghuis corona krijgt, dat de kans dat je komt te overlijden dan weer 22% is. En dat is wel vergelijkbaar met zoals het was in de tweede golf, toen mensen niet gevaccineerd waren.
En hoe werkt dat dan?
Ja, dat puzzelt ons natuurlijk ook. We denken dat daar verschillende verklaringen voor zijn die nog nader uitgezocht moeten worden. Maar laat ik vooropstellen dat de vaccinatie zeker initieel heel goed gewerkt heeft in de verpleeghuizen. En dat we in het voorjaar een enorme daling hebben gezien van het aantal besmettingen en ook van de aard van het ziektebeloop. Maar mogelijk kijken we nu toch aan tegen een langzaam afnemende werkzaamheid van het vaccin. Daarnaast is er heel veel infectie in de samenleving. We weten dat de vaccins nooit 100% beschermen, dus dat er altijd toch een aantal mensen is die ondanks vaccinatie ernstig ziek wordt. En we kijken uiteraard naar een zeer kwetsbare, broze populatie met een verzwakte afweer. Ja, voor wie dit wellicht toch het laatste zetje zal zijn. Ja. En vorig jaar hadden we geen Delta-varianten. Nu worden de infecties veroorzaakt door de Delta-variant die zich mogelijk toch net iets anders gedraagt.
En als jullie naar dat ziektebeeld kijken, naar deze ouderen, welke coronaklachten hebben gevaccineerde ouderen dan? Zijn die anders?
Nou, in de eerste golf was het echt een heel dramatisch ziektebeeld met heel veel hoesten, ernstige kortademigheid en hoge koorts. Koorts en kortademigheid zien we nog wel, maar het ziektebeeld lijkt toch iets milder te verlopen. En we zien bijvoorbeeld minder hoesten. Nou, kan dat ook ermee te maken hebben dat mensen veel eerder opgespoord worden, omdat dokters natuurlijk het ziektebeeld beter hebben leren kennen en al veel eerder diagnostiek inzetten. Maar toch een beetje het beeld wat we krijgen uit de verpleeghuizen is dat ja, in de eerste golf stierven mensen door corona. En nu lijkt het alsof mensen met corona sterven, maar toch ook zeg maar, aan de kwetsbaarheid en de andere aandoeningen die maken ja, dat deze mensen toch al heel ver in hun levensavond zijn.
En gaat de boosterprik, kan die dan een verschil maken voor deze groep mensen?
Ja, ik denk dat we twee dingen moeten doen. Eerst alles blijft het van groot belang om de infectiepreventiemaatregelen in acht te nemen. Dus we moeten persoonlijke beschermingsmiddelen blijven gebruiken in de zorg. Dat moeten we ook van het bezoek vragen, hè, want het virus komt van buiten naar binnen. Dus de mensen die het verpleeghuis inkomen, die brengen ook het virus mee. Dat blijft van groot belang. En in tweede instantie ja, verwachten we of hopen we in ieder geval dat die booster ook gaat bijdragen aan een verlaging van het aantal besmettingen en daarmee ook een terugdringen van het aantal mensen met ernstige ziekte.
Kees Hertog, dank u wel voor deze uitleg. De spanning tussen Rusland en Oekraïne loopt steeds verder op. Troepen van beide landen trekken naar elkaars grens. Hier in de studio buitenlandverslaggever Bob van Uwet. Ja, wat is er precies aan de hand, Bob, tussen Rusland en Oekraïne?
Nou, het klopt wat je zegt. De spanning loopt op, nu op dit moment. Maar het is een oud verhaal. Kort gezegd komt het erop neer dat Rusland absoluut niet wil dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Ja. Dat zien ze als een bedreiging aan hun grens. En al die manoeuvres die nu spelen hebben daarmee te maken.
Want wat gebeurt daar nu precies? Ze gaan ook naar elkaars grens toe, hè? Dat is toch spannend?
Ja, het gaat om grote aantallen soldaten, materieel, tanks ook aan de Russische kant. Dat is inderdaad zo'n massa van soldaten. En dat kan altijd uit de hand lopen. Maar ja, het is ook een groot strategisch verhaal. Dit kun je ook zien als een heel groot schaakbord waar aan de ene kant Poetin en aan de andere kant Oekraïne en ook de NAVO allerlei zetten aan het doen zijn. En dat zie je nu gebeuren.
Laten we even naar Rusland gaan, want onze Rusland-correspondent Joost Bosman bevindt zich op dit moment op een aantal kilometers van die grens. Ja, wat merk jij daar van de huidige spanningen?
Nou, ik ben in de noordoost-Oekraïnse stad Kharkov en op straat merk je daar eigenlijk niet zoveel van. Mensen gaan gewoon naar hun werk, ze gaan naar de restaurants, naar de koffietentjes, ze doen boodschappen. Maar als je met ze praat op straat, dan merk je toch wel dat er een zekere onrust is. Mensen zijn toch wel, denken er wel over na, zeggen ze, ze praten erover met vrienden, met kennissen. Maar het is niet meer zo erg als dat het in 2014 was. Hè? Toen zijn die aanpalende regio's, die pro-Russische regio's, Donetsk en Lugansk, die zijn afgescheiden. Daar is zelfs ook oorlog ontstaan. Ja, dat had in Kharkov ook niet veel gescheeld, of het was hier ook gebeurd. Het is ook van oudsher een vrij pro-Russisch gebied geweest. Wat je nu merkt is door de afgelopen 8 jaar, de spanning vanuit Rusland, de dreiging vanuit Rusland, heeft gemaakt dat Kharkov toch een stuk Oekraïenser is geworden. Nog 40% ongeveer van de bevolking wil nog wel goede relaties met Rusland, maar moet er niet aan denken om op enig moment in de toekomst op te gaan in de Russische Federatie.
Want kan je uitleggen waarom voelen de Russen zich zo bedreigd door een eventuele toetreding van Oekraïne tot de NAVO?
Nou, misschien kun je het beste vergelijken een klein beetje met de Cuba-crisis in 1962. Hè. Toen heeft de Sovjet-Unie raketten naar Cuba willen brengen. Cuba was geen lid destijds van het Warschau-pact, maar Amerika heeft toen gezegd, over ons lijkt, dit gaan we niet toestaan. Nu is het een beetje andersom. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar je ziet dat Amerika toch steeds meer het land op militair terrein begint te helpen. Wapens begint te sturen. En daarvan kan Rusland op een gegeven moment zeggen, moet je luisteren, Oekraïne is ons invloedgebied. Hè, dat wordt in onze invloedssfeer. En daarom zullen wij op een gegeven moment echt niet meer pikken dat dit proces van militarisering van Oekraïne doorgaat. Poetin heeft het ook vaker gehad over een rode lijn die niet overschreden mag worden. En onlangs heeft hij zelfs veiligheidsgaranties van de NAVO geëist. Nou ja, de NAVO heeft erop gereageerd met bijvoorbeeld oorlogsbodems naar de Zwarte Zee, rond de Krim te sturen. Ja, en dat maakt Rusland natuurlijk op alle fronten toch wel zenuwachtig.
Ja. Snap ik. Joost Bosman, dank je wel daar. Wij gaan even doorpraten hier in de studio. Want stel, Bob, Rusland valt Oekraïne binnen. Wat kan de NAVO dan doen?
Nou, niet veel. Want Oekraïne is geen lid van de NAVO. En bij de NAVO, als je daar lid van hebt, dan geldt zo'n principe van alle voor één, één voor alle. Dus als iemand een ander NAVO-lid aanvalt, dan krijg je de hele NAVO over je heen, bij wijze van spreken. Dus stel dat de Russen Polen zouden aanvallen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar wat Joost al zei, wat de NAVO wel kan doen, is toch wapens leveren of in ieder geval uitspreken dat Rusland van Oekraïne moet afblijven. Ja. Maar dat zijn dan woorden vooral.
Ja, precies. Jullie zeggen beide, de kans is niet super groot dat die oorlog ook daadwerkelijk gaat uitbreken. Nu is het wel zo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische collega Lavrov, die hebben gisteren met elkaar gesproken. In Zweden was dat. Is daar nog iets uitgekomen?
Ja, die waren beide bij de OVSE. Hè, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En dat moet je zien als een podium. Dus daar ga je even zeggen, daar ga je ook stoer doen. Dan ga je zeggen, als je Amerikaan bent en Rusland moet dit niet. En als je Rus bent, dan zeg je en de Amerikanen moeten niet denken. En dat is een beetje voor de bühne. Ondertussen wordt er heel druk getelefoneerd. Dat weten we. Ja. Want niemand heeft echt belang bij een oorlog daar in dat gebied. Dat is alleen maar verliezers zul je daar hebben. Voor de Russen zal het moeilijk zijn om wat ze in 2014 deden, dus de Krim opmarcheren en daar min of meer zonder veel verzet de boel in te pikken. Dat gaat nu niet gebeuren, want de Oekraïne is beter bewapend. Wat Joost net zei, dat klopt ook. De stemming is veel Oekraïenser dan het ooit was. Die laten zich niet door Rusland inpakken. En wat ook nog meespeelt, Oekraïne heeft recent Turkse drones gekocht. Dat is nieuw wapentuig en daar hebben ze al mee getest. En die zijn heel effectief. Dus je kunt niet zomaar de Oekraïne binnenlopen.
Nee, ze denken wel 2 keer na.
Denk het wel, ja.
En niemand is erbij gebaat. Dankjewel voor je verhaal, Bob van Uwet. Ischl, het Oostenrijkse skigebied dat in 2019 een grote coronabrandhaard was, gaat vandaag deels weer open. En Tinny van den Tillaert heeft een pension dichtbij het Oostenrijkse skigebied. Heel Oostenrijk zit in een lockdown, maar de pistes gaan dus wel weer open. Hoe zit dat?
Ja, de pistes gaan vandaag weer open. En Ischl en meerdere plaatsen van Oostenrijk gaat vandaag weer open.
Ja, en hoe vind jij dat?
Het is natuurlijk, ja, het is hier een buitensport. En dus ja, dan valt het in Nederland, de buitensporten gaan ook open. Dus dat is hier in Oostenrijk ook.
En hoe staat jouw pension er op dit moment bij? Want volgens mij mag je nog geen gasten ontvangen, toch?
Nee, doordat we in lockdown zitten, is alle horeca en de hotels, die zijn gesloten.
En stel, het gaat zo weer open. Met welke maatregelen moeten wij als wintersporters dan rekening houden?
Ja, de 2G heeft Oostenrijk al langer geleden aangekondigd dat met de 2G mag je Oostenrijk in.
En met welke maatregelen moet jij rekening houden als pensioneigenaar?
Wij moeten dus controleren op de 2G. En de rest zijn er weinig. Die is hier nog weinig bekend. Aanstaande maandag is er een persconferentie. En dan horen wij ook meer. We worden up-to-date gehouden. Maar ze weten hier ook nog niet heel veel.
Krijg je wel al veel belletjes vanuit Nederland?
Ja, de mensen die willen natuurlijk weten. Wat gaat onze skivakantie door? En dat is voor ons ook allemaal moeilijk.
Ja. Want tot slot, Tinny, wat verwacht jij voor dit wintersportseizoen? Staan er met kerst Nederlanders op de piste in Ischl, denk je?
Ja, ik hoop het van harte dat we open kunnen. Aanstaande maandag is de persconferentie en dan hopen we meer te weten.
Nog even in spanning afwachten dus. Dankjewel, Tinny van den Tillaert.
Loop jij rond met het gouden business-idee?
Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
Dan is Droomstart de kans voor jou.
De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.